Welkom bij Red de Lente, de podcast over de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu.
Wat voor de consument, denk ik, nog heel erg lastig is, is om te zien wat is nou precies die meerwaarde van biologisch.
Ja, er zullen dus partijen in de markt moeten zijn die gewoon die stap zetten, de mouwen opstropen en zeggen van we gaan een markt ontwikkelen. En dus samen oplossen kan betekenen dat we een deel van de oogst vergoeden, dat zou kunnen.
Sinds de eerste aflevering van deze podcast in mei 2022 zijn veel hoofdrolspelers in de wereld van bestrijdingsmiddelen voor mijn microfoon verschenen. Van pesticidenproducent Bayer, toelatingsinstantie CTGB en Tweede Kamerleden, tot boeren, wetenschappers en milieuorganisaties. Maar één belangrijke partij bleef keer op keer wegduiken voor een interview. De supermarkten.
Meneer Dekker? Ze is de hele dag in gesprek.
Dat heb ik met gezicht bij de tientallen persverzoeken. Je moet gewoon toch even geduld hebben.
Leuke podcast, maar geen tijd. Misschien volgend seizoen. Nee, dat men niet mee kon doen had heus niets met de beladenheid van het onderwerp te maken. Hoewel meerdere sprekers in de podcast de supermarkten opriepen hun verantwoordelijkheid te nemen, bleef het antwoord nee. Tot afgelopen zomer, toen supermarktketen Lidl zich bereid toonde zijn visie op pesticiden en duurzaamheidsvraagstukken on the record te delen. En een tweede belangrijke partij in de keten sloot zich daarbij aan. Een iconisch bedrijf, bekend van de kleurrijke glazen potjes. Groente- en peulvruchtenverwerker Hak. Voor beide partijen had ik pittige vragen in petto. Dit is de vijfde en laatste aflevering van Red de Lente, seizoen 3. De wil van de markt. Op 4 september reis ik af naar het Brabantse Giessen, waar een hoog gebouw op een omheind terrein boven het kleine dorpje uittorent. Hier maken we de groente van Hak, staat op het gebouw geschreven.
Hallo, kan ik door?
Ja, ik kan door.
Dank u.
Goedemiddag, welkom bij Hak in Giessen.
Dat is de stem van de directeur inkoop, Joachim Nieuwhof. Hij is een van de architecten van een ambitieus plan waarover ik meer te weten wil komen. Hak heeft recentelijk besloten om zijn productie in enkele jaren tijd volledig om te schakelen naar biologisch. Dat wil zeggen dat ze alleen nog producten in hun potjes zullen doen waarop geen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Het plan is zo ambitieus dat ik bij aanvang van ons gesprek eerst wil weten waarom Hak hiertoe besloten heeft en of dat doel wel echt haalbaar is. Is dit mogelijk? Kan dit wel echt? Volledig biologisch worden in 2027, geloof ik?
Klopt. 2021 hebben we als Hak de overstap gemaakt naar On the Way to Planet Proof, gecertificeerde teelt. En dat was eigenlijk ook al meteen het jaar dat we zijn gaan nadenken over en wat kan de volgende stap na Planet Proof worden. Ja, en er waren een aantal conclusies die we hebben getrokken als het gaat over biologisch. Ja. 1. Dat het internationaal erkend en bekend is. Dat is een heel groot voordeel ten opzichte van alle andere vormen die toch vaak lokaal ontstaan. Datzelfde geldt voor On the Way to Planet Proof. Dat is in Nederland bekend, maar in de buitenlandse markten niet.
Ja, On the Way to Planet Proof, even tussendoor. Dus 50% minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld.
Ja, dus 36 bovenwettelijke eisen waar we aan voldoen in de teelt. Waar voor ons dan biologisch eigenlijk een soort van vervolgstap is op die eerste stap naar On the Way to Planet Proof. Ja. En je ziet zeg maar een soort van ontwikkeling in die landbouw. Dat wij mee zijn gegaan in die ontwikkeling. Ja, tot de eerste stap in On the Way to Planet Proof.
Maar ik moet toch wel constateren dat er nou geen harde ontwikkeling op weg naar biologisch gaande is in de landbouw. Dus in die zin volgen jullie niet de ontwikkeling in de landbouw.
Ja, dat is wel mooi. We noemen onszelf wel eens hacktivisten.
Ja.
Dit past denk ik wel in de hacktivistische gedachte. Inmiddels zijn we alweer bijna 3 jaar verder, maar in 2022... hebben we getracht 10 jaar vooruit in de tijd te kijken. En je ziet wel een maatschappelijke discussie en een maatschappelijke druk als het gaat over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Kennis die we wellicht nog niet hebben over langjarige of langdurige effecten van het gebruik van die bestrijdingsmiddelen. Maar ook omwonenden die zich zorgen maken over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ja, waarbij we hebben gezegd, wij als lokale speler, waarin we 85% van onze productie in een straal van 125 kilometer rond de fabriek produceren. Ja, het is aan ons om die stap te maken waarin we, ja, onze verwachting is eigenlijk dat het daar gewoon naartoe moet en naartoe gaat. En ik vind dat het aan ons is om die stap te maken. En wat ik daar ook wel bij moet zeggen is, we bekleden daar wel een unieke positie omdat we een lokale markt bedienen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, lokale teelt, maar ook lokale afzet.
Lokale afzet?
Die lokale afzet zijn dus onze lokale afzetmarkten Nederland, België en Duitsland. Mm-hmm. Waarbij de learning van de afgelopen jaren wel is dat gangbare akkerbouwers het heel moeilijk hebben om de stap naar biologisch te maken. Ja. Omdat de grote gangbare gewassen die dus de wereld overgaan, hè, dus de aardappelindustrie, de aardappel... Boeren moeten feitelijk concurreren met de wereld. Mm-hmm. Ja, als daar geen vraag naar biologisch is, dan is het voor een teler heel lastig om over te schakelen naar biologische aardappelen.
Ja.
Er moet wel een markt voor zijn.
Nou, je hebt het over lokaal en je zegt dat dat in deze zin een voordeel is. Maar het is juist Nederland dat op het vlak van bio in de landbouw ook achterloopt ten opzichte van heel veel andere landen in Europa. Dus ik vraag me af, heb je dadelijk wel genoeg groente en fruit?
Nou ja, goed, wat jij schetst, hè, die ontwikkeling van omringende landen waar het aandeel biologisch hoger is dan in Nederland, dat klopt. Hè, Oostenrijk 25%. Nederland bungelt ergens onderaan aan het lijstje in Europa als het gaat over biologische teelt. Wij maken ons geen zorgen over het aanbod. Het areaal wat wij ontwikkelen nu is wel veel met biologische bedrijven. Dus met bestaande biologische bedrijven waarbij wij met onze hak groenten een welkome en peulvrucht een welkome aanvulling zijn op het bouwplan.
Dus jullie zouden nu al genoeg aangeleverd kunnen krijgen vanuit biotelers om zeg maar gewoon door te kunnen produceren?
Dat hebben we natuurlijk niet in de praktijk getest, maar dat verwacht ik wel. We gaan natuurlijk geleidelijk over. Hè. We zijn vorig jaar gestart met de teelt van biologische rode bieten. Dit jaar telen we de spergebonen, de boerenkool en zuurkool biologisch. Mm-hmm. Volgend jaar gaan we weer met een aantal gewassen om. En je ziet dat in die geleidelijkheid je ook je netwerk verder uitbreidt en ja, dat we het op die manier realiseren.
Dus jullie gaan echt volle stoom voorwaarts 100%. Met dit plan.
En die natuurlijke ontwikkeling die vindt niet plaats zolang er geen bedrijven als Hak zijn die de stap maken naar biologisch. He, dus wat wij ook zien en waar
dus jij zegt eigenlijk de markt moet een voortrekkersrol hebben in
absoluut.
Die zin om wat voor elkaar te boksen.
100% en niet alleen Hak. He, dus er moeten ook andere bedrijven opstaan die de mogelijkheid hebben om... Begin allereerst is lokaal. Alles wat je lokaal biologisch kan produceren, ga dat doen. En ga het ook lokaal verkopen, als zijnde biologisch. Ik bedoel, het is toch gewoon je taak om dat, als het mogelijk is, om dat te doen?
Het is menens voor Hak. Volledig overgaan op biologisch. Naar supermarktketen Lidl dan, want... Enigszins tegen mijn verwachtingen in, blijkt ook deze marktpartij ambitieuze plannen te hebben op het vlak van duurzaamheid. Op 5 september ga ik naar het hoofdkantoor van Lidl in Huizen, waar ik duurzaamheidsspecialist Rebecca Simons tref. Allereerst ben ik benieuwd waarom zij nu eigenlijk denkt dat het zo ontzettend moeilijk is geweest een supermarkt bereid te vinden om aan de podcast mee te doen.
Waarom is dit een moeilijk onderwerp voor supermarkten, denk jij?
Nou, ik denk, ik kan natuurlijk niet namens alle supermarkten spreken, maar wij bij Lidl hebben de afgelopen jaren er bewust voor gekozen om transparanter te zijn op duurzaamheid en er ook meer over te communiceren. Mm-hmm. Omdat we een heel goed verhaal hebben op heel veel vlakken en het juist ook goed is op de punten waar nog wel een uitdaging voor ons zit, om daar ook open en eerlijk over te zijn. Zodat je zoveel mogelijk input krijgt van NGO's, overheidsinstanties. Ook journalisten kunnen ons altijd weer goed uitdagen en ons nieuwe dingen leren.
Ja, het is voor mij toch interessant geweest. Heel veel partijen zeiden best snel ja tegen deelname aan de podcast. En supermarkten was echt opvallend. Was de echt veruit de moeilijkste partij om als deelnemer aan de podcast te krijgen. En het leek soms, wanneer ik het woord pesticiden in de mond nam, nou ja, alle deuren op slot gingen, alle luiken dicht.
Ja, ik kan alleen maar speculeren waarom dat bij anderen zo is. Wij hebben ervoor gekozen, zeker met de stappen die we de afgelopen tijd hebben gezet, om dan op het gebied van biologisch, dat we daar juist graag over willen spreken en die input willen ophalen.
Tot zover het punt over de gevoeligheid van het onderwerp. Ik zal daar later in het gesprek nog eens op terugkomen, want het antwoord is nog niet erg bevredigend. Maar eerst wil ik dieper ingaan op Lidl's duurzaamheidsvisie en daaraan verbonden hun visie op pesticidengebruik.
Jij bent manager duurzaamheid, zeg ik dat zo goed?
Ik ben specialist duurzaamheid.
Je bent specialist duurzaamheid?
Ja, we hebben inmiddels een groot team op duurzaamheid zitten.
Wat houdt dat in bij Lidl, specialist duurzaamheid?
Ik hou mij bezig met het verduurzamen van ons assortiment. Dus alles wat te maken heeft met onze inkoop in de keten, met telers en boeren. We hebben als Lidl een duurzaamheidsbeleid met 6 pijlers. Denk er aan klimaat beschermen, biodiversiteit respecteren, et cetera. Mm-hmm. En met een team van een aantal andere collega's werk ik aan de verduurzaming van het voedselsysteem, waarin wij als Lidl natuurlijk een grote verantwoordelijkheid hebben.
Ja. Ik zat het voor te lezen, jullie duurzaamheidsplannen, et cetera. Daarbij staat de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Dat is de belofte die wij elke dag willen waarmaken.
Ja.
En dan vervolgens staan die pijlers waar je net aan refereert, staan ook genoemd. Bij die pijlers zie ik het woord pesticiden niet staan. Waarom is dat? Want het lijkt me wel dat dat onderdeel is van jullie duurzaamheidsvisie ook.
Jazeker, we hebben 6 pijlers geformuleerd. Dat zijn vrij brede pijlers, dus daar vallen meerdere thema's onder. Bijvoorbeeld dus de pijler biodiversiteit respecteren, waarvan ik zou zeggen, daar valt ons pesticidenbeleid zeker onder.
Oké. Dus dat is wel iets wat centraal staat in die visie bij jullie?
Absoluut. Maar we hebben een heel team die zich bezighoudt met ons pesticidenbeleid en het aanscherpen daarvan. En dat is zeker een onderdeel van onze duurzaamheidsvisie.
Ja. Juist. Het andere punt wat me opvalt is de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Ja. Laagste prijs, hoogste kwaliteit. Dat is een enorm spanningsveld.
Ja, dat is een leuke vraag en die krijgen we vaker. Niet alleen met betrekking tot kwaliteit, maar ook met betrekking tot duurzaamheid. Hè, van hoe kan je nou claimen hoogste kwaliteit, laagste prijs en ook op duurzaamheid heel ver gaan?
Ja, het klinkt haast als een sprookje. Ja. Ook als ik kijk naar de folder, daarin staat de goedkoopste in bio.
Ja, onze missie is een duurzame leeftijd toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen. En wij geloven er echt in kwaliteit, laagste prijs en duurzaamheid. Dat is niet of, dat kan gewoon een en zijn. Wij hebben een hele efficiënte bedrijfsvoering, waardoor wij onze kosten laag kunnen houden en dus ook die belofte waar kunnen maken.
Vaak is het commentaar dat in de prijsoorlogen tussen supermarkten, dat de mensen aan de voorkant, voordat die producten in de supermarkt liggen, dan heb ik het met name over boeren, telers, akkerbouwers, dat die de klappen opvangen.
Ja.
Wat ik me afvraag als ik zie dat jullie biologisch aanbieden, het goedkoopste biologische. Ja, hoe voorkom je dat de boer dan daar uiteindelijk de dupe van wordt?
Ja.
Het moet ergens vandaan komen in de keten.
Ik weet niet of je regelmatig in een Lidl bent, maar je ziet het misschien ook al als je binnenkomt. Wij werken bijvoorbeeld met onze producten in dozen, waardoor we gewoon sneller alles kunnen inladen in de winkels. We hebben een overzichtelijk assortiment, dus in vergelijking met Een Albert Heijn, waar je misschien in sommige winkels wel 30.000 artikelen hebt staan, hebben wij er misschien maar 3.000. Waardoor we ook weer efficiënter kunnen inkopen, hogere volumes kunnen inkopen. Dus wij kunnen daardoor en die eerlijke prijs voor de boer en de lage prijs voor de klant en er zelf nog wat aan verdienen. Maar wij doen daarin echt concessies in de bedrijfsvoering.
Dus jullie garanderen dat goedkoopste niet ten koste gaat van de boer?
Nee, natuurlijk, dat zou niet.
Daar maak jij je echt hard voor, dat garandeer jij?
Ja, voor biologische producten betalen wij een meerprijs, absoluut. En zeker binnen biologisch, kijk, waarom zitten we nou zo heel erg op die lage prijs? Wat wij heel erg zien, en dat laat onderzoek ook zien, is dat prijs echt nog wel een obstakel kan zijn voor een klant om voor duurzame producten te kiezen. En wij vinden het belangrijk dat een duurzame leefstijl voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is. En zeker biologisch, durf ik wel te zeggen, heeft echt nog een beetje een stigma van, nou, dat moet altijd duur zijn, dat is misschien iets voor de elite, voor de grachtengordel, niet voor mij als gewone klant. En daarom zitten wij nu ook zo in onze communicatie op de goedkoopste in biologisch. Overigens ook, dat verzinnen we niet zelf, dat is ook uit een onderzoek van de Consumentenbond gekomen onlangs. Om dat stigma te gaan doorbreken richting de klant. Van hey, biologisch past in iedereens boodschappenmandje. En voor de een is dat misschien 100% en voor de ander zijn dat een aantal producten. Maar dat is niet voor één kleine groep.
Biologisch toegankelijk maken voor iedereen. In het denken hierover is Lidl in supermarktenland duidelijk een voortrekker. Maar verandering gaat traag. Voor alle Nederlandse supermarkten tezamen ligt het marktaandeel biologische groente en fruit rond de 3,5%. Het totale landbouwareaal in Nederland, waarop biologisch wordt geteeld, is nog geen 4,5%. Met die cijfers bungelt Nederland al jaren onderaan de Europese lijstjes. Ik vraag aan de directeur inkoop bij HAK waarom deze ontwikkelingen volgens hem zo traag gaan, te beginnen bij de supermarkten.
Doen supermarkten nu genoeg?
Dat laat ik aan de supermarkt.
Oké.
Okay. Ja, ik werk bij HAK. Wat ik al zeg, je ziet die ontwikkeling in de markt. Dat er steeds meer ketens zijn die keuzes durven maken. En ik juich dat van harte toe.
Ja. Ik zal het dan niet helemaal op de supermarkten stellen, die vraag. Want uiteindelijk moeten we ze ook niet tegen jullie in het harnas jagen. Want de potjes moeten gewoon in de schappen blijven staan. Hoewel, volgens mij komt dat sowieso wel goed. Doet de markt genoeg? De gehele markt, tot nog toe. Nou, op het bestrijdingsmiddelenvraagstuk en duurzaamheidsvraagstuk.
Nederland is een handelsland. Mm. We zijn gewend om te handelen en te exporteren, hoogproductief te produceren tegen zo laag mogelijke prijzen. En dat druist al in tegen verder verduurzamen van de keten, denk ik. Daar zit wel een enorm spanningsveld. Dus daarom zeg ik ook, richt ons op wat we lokaal kunnen doen. Geef daar de voorbeelden. Want ik denk echt dat de vooraanstaande positie die we hebben in de landbouw, ik denk dat we daar echt ook als Nederland wel iets te bewaken hebben als het gaat over dat we ook laten zien dat we die stappen in verduurzamen kunnen zetten en toch nog steeds competitief kunnen zijn.
Ja.
Want ik denk dat daar de uitdaging ligt.
Denk je dat het daar ook echt naartoe kan gaan? Dat HAK genoeg anderen zal weten aan te steken? Dat het ondernemingsklimaat hiervoor voldoende voordelig zal blijken te zijn? Of moet er dan veel meer gebeuren?
Ja, ik vind dat een hele goede vraag. Ik denk dat het moet. En dat het daarmee gaat gebeuren. De vraag is of het op tijd gebeurt. Want die verandering is heel lastig. Dus ik hoop het.
Nou ja, wat zeg je dan als HAK tegen mensen die de hakken in het zand zetten? Om de woordgrap maar even te maken. En dat zijn er toch heel veel. Ik bedoel, ik spreek zelfs wetenschappers aan een gerenommeerde landbouwuniversiteit. Die zeggen van ja, helemaal biologisch. Ik heb toch wel mijn twijfels hoor.
Ja, en wij zien dat het kan. Hè, tot nu toe in de praktijk. Mm-hmm. En de biologische landbouwpraktijk is al van decennia. Hè, dus dat is niet nieuw. Maar het is verandering. En ik denk dat we uit een landbouwpraktijk komen van de afgelopen 20, 30 jaar, waarin het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook de opleidingen gericht waren op die manier van werken. He, dus dat op een andere manier telen vergt ook weer op een andere manier opleiden. En soms duurt dat ook weer een generatie voordat die manier van werken in de praktijk ook wordt toegepast.
Volgens Joachim Nieuwhof is voor wezenlijke verandering in de eerste plaats een verandering in mindset nodig bij de ketenpartijen. Die mindset zou meer lokaal gericht moeten zijn en biologisch meer als competitief moeten beschouwen. Terug naar duurzaamheidsspecialist Rebecca Simons. Dat Lidl verandering in gang wil zetten is duidelijk. Maar wie is nu eigenlijk de aanjager hiervan?
Is dit nou eigenlijk een marktgedreven verandering of een verandering vanuit de consument?
Nou, laat ik vooropstellen dat wij vinden dat we als retailers, zoals ik al zei, een verantwoordelijkheid hebben en dat we daarin niet altijd maar moeten afwachten op bijvoorbeeld wetgeving en klantvraag. Dat betekent natuurlijk, het is natuurlijk wel belangrijk voor ons dat we kijken naar de klantvraag. Mm-hmm. En wat ik specifiek zie in de biologische sector is dat er wel meer vraag komt. Maar dat die groei niet snel genoeg gaat. Zeker niet als we kijken naar bijvoorbeeld de overheidsdoelstellingen die we nu hebben op biologisch landbouwareaal. En vooral om die groei te versnellen, daar zie ik voor ons als retailer een verantwoordelijkheid in. En daarom hebben we ook bijvoorbeeld nu specifiek op aardappelen, groenten en fruit een concrete doelstelling gezet voor onszelf.
En wat is die?
Een omzetverdubbeling in 2026.
Ten opzichte van?
Ten opzichte van 2022.
Voor mijn beeld, wat was de grootte van bio en waar wil je naartoe?
Ja, we zitten bij AGF op zo'n 4-5% marktaandeel en we gaan dat dus zo'n beetje verdubbelen.
En dat wil dan zeggen dat je wil dat 8% van al je omzet op het vlak van groente en fruit dadelijk vanuit biologisch komt?
Ja. Ja, in 2026. En daar wil ik ook wel meteen bij zeggen, we erkennen dat dat nog een tussenstap is. Mm-hmm. Want als je 8% hoort, dan denk je misschien, ja, dat is denk ik niet waar je uiteindelijk naartoe wil. En zeker ook als je kijkt naar de overheidsdoelstelling. En die kan je niet helemaal met elkaar vergelijken. Want de overheidsdoelstelling zit echt op landbouwareaal. En wij zitten dan op omzet. Maar die gaan voor 15% in 2030. En daar zijn we ons heel erg bewust van. Maar voor nu was dit een ambitieuze stap voor ons om te zetten. En we blijven uiteraard kijken van wat kunnen we nog meer doen om daarin verder te groeien. En dat te versnellen.
Maar ik hoor jou dus eigenlijk zeggen, je vindt dat Lidl een sturende functie moet hebben op dat duurzaamheidsvraagstuk. En ook het vraagstuk rondom pesticiden daarmee samenhangend.
Ik vind dat wij als grote retailer met meer dan 4 miljoen klanten die bij ons over de vloer komen, een verantwoordelijkheid hebben. Het is te makkelijk om te zeggen, we wachten altijd maar wetgeving af.
Maar goed, als je naar 8% gaat, dan is er nog 92% aan meer gangbaar assortiment over. Daar kun je natuurlijk ook een slag slaan. Is Lidl daar ook mee bezig?
Ja, dus het is goed dat je het zegt. Kijk, biologisch is natuurlijk een deel van de oplossing. Het is niet de gehele oplossing. En dat weten we ook. En wij weten ook dat we naast inzet op biologisch ook bij ons niet-biologisch assortiment stappen moeten zetten.
Zoals?
We doen al echt wel een aantal dingen in ons pesticidenbeleid. Dus we hebben bijvoorbeeld een aanvullende lijst van chemische bestrijdingsmiddelen die wel wettelijk zijn toegestaan, maar die onze telers niet mogen gebruiken. En we hanteren hele strenge eisen op de maximum residue limit. Mm-hmm. Dus die mag maar 1/3 van het wettelijke toegestaan zijn op ons AGF.
De maximum residue limit is de maximale hoeveelheid aan restanten van bestrijdingsmiddelen die op een voedselproduct mag zitten. Lidl hanteert voor deze limiet strengere eisen dan de wet voorschrijft. Het is illustratief voor de verantwoordelijkheid die het bedrijf voor zichzelf ziet weggelegd om te veranderen. Ook HAK vindt dat marktpartijen zelf een grote verantwoordelijkheid hebben om pesticidengebruik te minderen en niet te wachten op regelgeving vanuit de overheid. Maar die verandering komt niet zomaar tot stand.
Verduurzamen is niet aan een paar knoppen draaien en het is gerealiseerd. Verduurzamen is veranderen, maar is ook samenwerken in de keten. Het is niet een kwestie van we kopen een volume in. Het is ook het transparant maken van de keten. En weten wie je telers zijn. Weten waar je product geteeld wordt.
Als jij zegt transparant maken van de keten, dat impliceert ook dat jij vindt dat die keten tot nu toe niet helemaal transparant is hierin.
Nou ja, ik denk dat in zijn algemeenheid dat je kan stellen dat landbouw heel vaak een commodity is geworden. In een commodity zie je heel vaak dat telers anoniem produceren. Ja,
want dus wat bedoel je met commodity? Daarmee bedoel je
een commodity is dat een teler teelt een product waarvan hij of zij niet weet wie de afnemer is. In een commodity wereld koop je in op volume en prijs. En vaak op een zo laag mogelijke prijs. En dat kan, dat is een keuze. Maar dat gebeurt heel veel. En wat de ervaringen tot nu toe zijn, en ik heb een lange carrière in de groente en fruit, is doordat je die verbinding weer maakt, dat er een energie vrijkomt in zo'n markt die veel meer oplevert dan alleen dat biologische product. Want er komen ook kenmerken als trots. Het is dat we dit gesprek niet bij een teler doen, dat kunnen we wellicht een volgende keer doen. Maar op het moment dat je op het veld bent en ze laten zien hoe ze toch die biologische teelt realiseren, wat ze er allemaal aan doen om het voor elkaar te krijgen. En nou, gewoon de inzet en de passie. Ja, als je die doorvertaling uiteindelijk ook kan maken naar die consument en dat kan vertellen, ja, dat is waar ik elke dag voor opsta om dat te realiseren.
En krijgen jullie ook supermarkten mee in die passie en het enthousiasme van dat verhaal?
Ja, we staan nog aan het begin. Mm-hmm. Dus dat is wel, we zijn natuurlijk met een aantal gewassen nu omgeschakeld. Dus dat is iets wat zich nu gaat ontwikkelen. We zijn nog aan het nadenken over hoe gaan we dit nou aan de consument vertellen. Ik denk dat heel weinig consumenten echt begrijpen wat biologisch nou precies is. Ik denk dat de perceptie van biologisch voor heel veel mensen is, het is goed, maar het is ook duur bijvoorbeeld. En dat is niet de manier waarop we deze teelt zien.
Hoe zien jullie het dan wel?
Nou ja, we zetten in op een grootschalige biologische teelt. Die schaal heb je nodig om zo kostenefficiënt mogelijk te produceren. Maar ook om het mogelijk te maken om technologieën zeg maar, toe te laten als... met name de onkruidbestrijding in de biologische teelt is een grote uitdaging. Dus we moeten inzetten op, het bestrijden van onkruid met laserwieders. Of door schoffelen, dus door de moderne technologie ook toe te laten in die biologische teelt. Want dat is voor mij de enige manier waarop het zowel voor de biologische teler interessant is om een goed inkomen te hebben. En aan de andere kant de uitdaging om het wel betaalbaar te houden voor de consument.
Ja, maar nou zullen er ook boeren zijn die dit verhaal van jou horen en die zeggen van ja, Joachim die heeft makkelijk praten. Als ik op bio overschakel, dan loop ik een veel groter risico op schade aan mijn oogst dat een deel niet lukt. En dan zit ik met de gebakken peren. En hakken blijft gewoon doorproduceren. Ik loop dat risico.
Ja, maar je loopt altijd risico als je teelt. Ook in de reguliere teelt heb je het risico van hagel of van ziekte of van plagen. Dus dat is denk ik voor boeren niet onbekend. Maar je ziet wel dat een biologische teler er ook weer op een andere manier mee omgaat. Dus zorg dat zijn bodem in optimale conditie is. Dat er op het juiste moment gezaaid wordt, soms ook later. Wij waren bijvoorbeeld gewend om spinazie heel vroeg in het voorjaar te zaaien om vroeg te kunnen oogsten omdat het goed in ons productieproces past. Maar in de biologische teelt zie je gewoon dat je pas gaat zaaien op het moment dat de bodem op temperatuur is. En dat die teler zegt, voor mij zijn dit de ideale omstandigheden om nu biologische spinazie te zaaien om ze uiteindelijk in september te oogsten. Dus je ziet dat, en dat is zo'n mooi voorbeeld van verduurzamen is veranderen, dat je dus... dat wij weer zullen moeten leren mee te veren met de natuur. Ja. Om de condities optimaal te laten zijn om die teelt te laten slagen.
Maar je zult het met me eens zijn, op een aantal vlakken heeft bio wel risico's in zich voor de boer. Neem ik aan.
Ja, tot nu toe hebben wij ze niet ervaren. Mm-hmm. En hebben wij ze bijvoorbeeld dit jaar met het extreme voorjaar juist ook in onze gangbare teelt heel erg gehad. Door te veel water en... letterlijk mislukte oogsten. Maar, dus de gangbare teelt van spinazie en boerenkool is mislukt en die van bio is wel geslaagd dit jaar.
Nou, laat ik dan een concreet voorbeeld geven. Jullie werken met een grote boer al jaren, die produceert nu bio. Hij levert veel voor hak, of bijna zijn hele teelt aan hak. Alleen, ja, onverhoopt breekt er toch een schimmelziekte uit in zijn gewas. Hij kan nu geen chemische middelen gebruiken, want dan verliest hij het bio-label. Wat is dan jullie relatie tot de boer? Hoe helpen jullie die boer dan?
Ja, in die relatie zullen wij dat altijd samen oplossen. Want wat ik net al schetste, hebben we het hier over lange termijn relaties. Mm-hmm. En dus samen oplossen kan betekenen dat we een deel van de oogst vergoeden. Dat zou kunnen.
Dat is echt al...
Ja, zeker. Dat is lange termijn.
Ja.
Dus we zullen ook wat ik al zeg tot nu toe, is de overstap naar biologisch hebben als heel positief ervaren. Is de kwaliteit erg goed? Zijn de opbrengsten ook heel erg goed? Dus ik heb het nu over rode bieten en dit jaar sperziebonen en boerenkool. Dus we hebben dit nog niet aan de hand gehad. Maar kijk, zijn er gewassen waarbij het risico dusdanig hoog is, zullen we daar vooraf ook met elkaar afspraken over maken?
Nou, ik vind dat best een revolutionaire uitspraak die je hier doet. In het eerste seizoen van Red de Lente spreek ik met een grote akkerbouwer en heb ik hele discussies over van, maar ja, hè, je staat ook ergens met je rug tegen de muur als boer, want de marges zijn zo klein en wij hebben geen verzekering voor een mislukte oogst, dus wij moeten die klappen dan opvangen. Maar jij zegt nu eigenlijk, maar misschien moeten wij als hak dan wel een deel van die klap opvangen voor zo'n boer als dat.
We hebben het hier echt over samenwerken. Ja. Dus dat is voor mij wel echt het verschil tussen commodity, volume en prijs en zorg maar voor dat het geleverd wordt. naar een relatie waarin je samen het beste wil voor uiteindelijk de consument. En niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren.
Hak heeft zoveel vertrouwen in het uitgestippelde pad dat het zelfs uitspreekt bereid te zijn een deel van de oogst te vergoeden wanneer een boer schade zou lijden aan zijn gewas door de overstap naar biologisch. Het is voor het eerst dat ik dit de marktpartij hoor zeggen. Tegelijkertijd klinkt het eerlijk. Het voorkomt dat alleen de boer de financiële risico's draagt van een overstap op duurzamere teeltmethode, die werd gewenst door zijn afnemer. Is ook Lidl bereid deze risico's gedeeltelijk op zich te nemen?
Wat doet Lidl als een boer bij wijze van spreken een deel van zijn oogst verliest, omdat hij zo hard bezig is geweest om te minderen? Want dat risico is er natuurlijk daadwerkelijk. Als je als boer overstapt op bio of je houdt je aan die eisen op de lijst van jullie.
Ik kan daar in het algemeen iets over zeggen dat we het heel erg belangrijk vinden om stappen altijd samen te zetten met onze boeren en telers. En nogmaals, zoals ik op het begin zei, we hebben lange termijn samenwerkingen. Ook als bijvoorbeeld dat een blijkt dat een boer misschien nog iets te veel pesticiden gebruikt, dan zeggen we ook niet meteen doei. Dan maken we ook gezamenlijk een plan van aanpak om dat te verbeteren. En dan gaan we ook wel echt het gesprek over dit soort ingewikkelde dilemma's
maar
met
wat,
elkaar aan.
Wat antwoord jij dan als een boer zegt, ja jeetje, ik heb nu zo'n nat voorjaar gehad en de afspraak was, ik lever zus en zoveel bio, maar ja, ik heb nu Phytophthora of ik heb een andere schimmelziekte of een deel van mijn oogst is mislukt.
Ja, en dat is een heel, heel specifiek geval daar kan ik in die zin geen reactie op geven.
Maar vanuit het specifieke geval gaat natuurlijk wel een duidelijke, laat ik zeggen, casuïstiek uit. Namelijk, de boer die innoveert en kosten maakt, dat is natuurlijk de vraag. Hoe draagt Lidl verantwoordelijkheid voor die kosten die bij de boer komen te liggen? Als het een keer fout gaat bijvoorbeeld.
Nou, de boer mag nooit te dupe worden. En nogmaals, wij gaan uit van lange termijn samenwerkingsverbanden. En we betalen daar meer prijzen. We zijn in goed contact met boeren en telers.
Is Lidl ook bereid om in eigen vlees te snijden in de stap naar meer duurzaamheid? Als er bijvoorbeeld een keer tegenvallende resultaten zijn, omdat een boer minder bestrijdingsmiddelen heeft gebruikt en er een deel van de oogst is mislukt?
Ik kan er alleen niet heel erg in het algemeen op reageren. En dat is dat wij zeker bereid zijn om concessies te doen als we daarmee verduurzaming kunnen versnellen.
Dus in eigen vlees te snijden in die zin?
Ja, concessies doen.
Het blijft wat hangen. Lidl spreekt niet hard uit dat het een deel van de oogst zou vergoeden van een boer die schade leidt, maar geeft wel aan concessies te willen doen. Een andere kwestie die ook nog in de lucht hangt, is de beladenheid van het woord pesticide. Heerst er een angst onder supermarkten om dat woord op directe wijze in de mond te nemen? Hoewel Lidl serieuze stappen zet om te verduurzamen op het vlak van bestrijdingsmiddelen, krijg ik gaandeweg het gesprek het gevoel dat ook deze supermarkt het toch moeilijk vindt om hierover expliciet te communiceren naar de buitenwereld toe. En ik begin een vermoeden te krijgen wat daarachter zit. Ik leg dit voor aan Rebecca.
Je hebt ook nog een gangbaar assortiment en dat moet je ook in de markt blijven zetten. Het lijkt me een lastig vraagstuk in hoe je dan bio gaat aanprijzen op het vlak van, hey, dit is onbespoten.
Ja.
Want je wil ook voorkomen dat het beeld wordt neergezet dat de gangbare producten die je hebt liggen, dat die op een bepaalde manier onveilig zijn of slecht voor je gezondheid.
Nee, absoluut. En ook ons niet-biologisch assortiment, daar zitten ook boeren en telers achter die met hart en ziel hun producten verbouwen en die ook verduurzamingsstappen zetten. Dus dat willen we zeker op geen enkele manier hen in een negatief daglicht zetten.
Maar zie jij biologisch het biologische assortiment dan wel als gezonder, bijvoorbeeld?
Nee.
Vooral als duurzamer dan?
Ja.
Wat is daarin te winnen wat jou betreft in informatievoorziening naar de consument toe op het vlak van biologisch?
Ja, ik denk wat voor de consument, en nogmaals, ik ben geen consumentenwetenschapper, maar dat denk ik heel erg lastig is, is om te zien wat is nou precies die meerwaarde van biologisch. We hebben heel veel duurzaamheidskeurmerken. Meer dan 25% van onze omzet komt uit duurzaamheidskeurmerken. Voor zo'n klant in de winkel, die ziet dan on the way to planet proof groenten en biologische groenten. Waar zit nou precies die meerwaarde van biologisch, die ook die meerprijs rechtvaardigt?
Nou, een belangrijke meerwaarde is natuurlijk op het vlak van duurzaamheid en waarschijnlijk ook op het vlak van gezondheid, niet in de laatste plaats voor die van de boer zelf, dat groente en fruit onbespoten is, dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
Ja.
Overwegen jullie om dat ook mee te nemen in die PR? Of is dat een moeilijker verhaal?
We hebben ook zeker wel eens in het verleden, in een hele korte bullet point uitgelegd, wat is nou biologisch, ook bijvoorbeeld in een folder.
En dat vraag ik.
Maar
omdat
dan is
ik denk,
dan ook de vraag, is dat dan duidelijk meteen voor een klant?
Maar heel veel mensen weten nog eens, dat biologisch inhoudt, dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar wat precies chemische bestrijdingsmiddelen dan allemaal zijn, ik weet ook niet of dat meteen duidelijk is. Mm-hmm. En wij proberen wel natuurlijk zo kort en krachtig mogelijk te communiceren richting de klant.
Maar hoe communiceren jullie dat dan?
Nou, nu, de afgelopen tijd, hebben we er echt voor gekozen om dus te focussen op prijs.
Precies, maar dat biologisch niet duur hoeft te zijn. Maar hoe communiceer je aan de klant wat biologisch eigenlijk is?
Ja.
Hoe communiceer je dat?
Ja. Ja, dat is ook voor ons nog een uitdaging. En ik denk dat dat voor veel ketenpartners nog een uitdaging is.
Maar vinden jullie het daarin dan ook spannend om het woord pesticide of bestrijdingsmiddel in de mond te nemen?
Ik denk niet dat we het spannend vinden.
Want eigenlijk is het een best makkelijk verhaal, toch? Biologisch, er wordt geen kunstmest gebruikt en er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Ja, dat klinkt misschien voor ons heel simpel. Mm. Ik denk echt voor de gemiddelde klant zegt dat helemaal niets.
Nou, het woord bestrijdingsmiddel toch wel?
Ja, ik denk, maar nogmaals, dan ben ik zelf vanuit mezelf daarover aan het nadenken. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar het zijn nog best wel ingewikkelde termen. En wij merken wel dat je zo kort en krachtig mogelijk moet zijn.
Geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op biologisch, punt.
Ja, dat is kort en krachtig, maar is het ook begrijpelijk? Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Weet je daar meer over? Heb je daar mensen over gesproken?
Nou, kijk, het onderwerp bestrijdingsmiddelen leeft natuurlijk ontzettend onder mensen. Zeer breed, dat is wat me ook opvalt in die podcast. En ik vraag me soms af of in de PR of het verhaal rondom bio vanuit supermarkten en andere partijen in de keten, men bang is om dat verhaal ook te vertellen, omdat je daarmee automatisch zegt, ja, maar op ons gangbare assortiment worden die middelen wel gebruikt en daar wil je dan vanuit PR-oogpunt misschien bij wegblijven.
Ja, ik zou het niet angst noemen. Ik denk echt, wij kiezen voor de methode die wij denken dat het effectiefst gaat zijn.
Dus Lidl heeft geen angst om duidelijk te communiceren over bestrijdingsmiddelen, pesticiden en dat hoort ook in de mond te nemen.
Leuke marketing-communicatieafdeling. Ik denk dat zij vast dat op een goede manier zouden kunnen uitleggen. Maar voor nu ligt daar bij ons niet de focus.
Ja. Maar jullie hebben niet die angst om dat woord te bezigen.
Niet de angst, maar dus wel de vraag, zegt dat genoeg bij de klant? Is dat duidelijk genoeg?
Mijn ervaring na 3 seizoenen Red de Lente is dat het woord bestrijdingsmiddelen of pesticiden steeds meer mensen wel degelijk wat zegt. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de keuze van supermarkten om dat woord niet in de mond te nemen gebaseerd is op andere redenen. Je biologische groente en fruit actief in de markt zetten met het verhaal dat deze onbespoten zijn, zegt automatisch dat het gangbare assortiment dat wel is. En dat gangbare assortiment is nog altijd veel belangrijker voor de omzet. Supermarkten hebben er dan ook geen baat bij om de aanprijzing van het ene assortiment, dat in verhouding veel minder oplevert, ten koste te laten gaan van het andere. Tot slot heb ik nog een vraag aan Joachim Nieuwhof, die al het hele gesprek op mijn lippen brandt. Als hak helemaal omschakelt op bio, moet dat toch betekenen dat de prijs ergens omhoog gaat. Bij wie komt dat prijskaartje nu eigenlijk terecht?
Betaalbaarheid voor de consument staat ook voor ons op nummer 1. Dat is heel simpel. Als we te duur worden, dan zullen consumenten daarmee andere keuzes maken. Dus dat is aan ons om dat in goede banen te leiden.
Oké, maar de realiteit is vooralsnog dat biologische producten in de supermarkt echt aanzienlijk duurder zijn. En dat is natuurlijk een reden waarom veel mensen ze links laten liggen. Ja, je zit nee te knikken, maar ik zag gisteren dat het prijsverschil tussen biologische broccoli en een gangbare 1 euro was. Ja, heel veel mensen zullen dan toch denken, ik laat die biologische broccoli even links liggen.
Maar voor mij heeft dat wel heel veel te maken met schaal. Dus als je ziet dat broccoli, de niche, de biologische broccoli, de niche is in de supermarkt en gangbaar het grootste deel van het schap. Is die omloopsnelheid van die biologische broccoli waarschijnlijk lager? Zijn er meer kosten mee gemoeid? Dus dat maakt het automatisch allemaal duurder. Dus uiteindelijk, en dat is wat ik straks ook al zei, is die schaal ontzettend belangrijk om het uiteindelijk ook gewoon betaalbaar te maken en te houden voor de consument.
Dus jullie willen op zo'n grote schaal biologisch produceren? Nou ja, per definitie is het een hele grote schaal als jullie alles omschakelen naar biologisch. En jij zegt eigenlijk door die grote schaal weten wij ook de prijs te drukken.
Zeker. Maar ik wil daarbij wel gezegd hebben dat ze het nog steeds over goede prijzen voor boeren hebben.
Ja.
Want je kan zeggen van we houden de prijs gelijk en we gaan bij die boeren proberen de laagste prijs te realiseren. Ja. Of onredelijk lage prijs te realiseren. En dat is niet wat we willen.
Maar het moet ergens vandaan komen, toch? Ja, en heel veel mensen die dit horen zullen zeggen ja, maar het gaat ergens wat hoger worden, die prijs. Want je loopt op bepaalde vlakken meer risico. Maar ben je het daar echt niet mee eens? Denk je echt dat het voor dezelfde prijs kan, biologisch?
Ik denk dat het voor dezelfde prijs kan. En er zijn een aantal factoren die hier een rol spelen.
Maar dat vind ik een heel moedige uitspraak. Is dat niet een droombeeld?
Nee, zeker niet. Want we voeren het in de praktijk ook al uit. We hebben vorig jaar de stap gemaakt naar rode bieten. We maken dit jaar de stap in de biologische spersiebonen. Mm-hmm. En dat is wat we doen.
Dat blijkt echt nu al uit jullie experimenten en de cijfers die daaruit naar voren komen.
Zeker.
Dat het voor dezelfde prijs kan zonder dat er ergens een marge
verkleint. Ja, ik heb het over consumentenprijs. Hè? Dus dat de consumentenprijs hetzelfde blijft.
Oké, dus ergens in het productieproces is de prijs wel hoger.
Nou, ja, wat ik wilde vertellen is dat een aantal jaar geleden, ik denk dat het medio 2013 of 2014 was, heeft Hak al biologische producten in het schap gehad. Maar dat was hak regulier naast hak biologisch.
Ja.
En dat zie je natuurlijk heel vaak gebeuren. Dat twee naast elkaar maakt dat je je productieproces onnodig complex maakt. Hè, ja. Want dan moet je van biologisch naar gangbaar schakelen. Moet een productieproces gereinigd worden. Dus er zitten gewoon een aantal hele grote schaalvoordelen aan op het moment dat je volledig omschakelt naar biologisch.
Ja, maar ik wil even terugkomen op toch dat vorige punt. Bleek nou uit jullie cijfers dat het voor dezelfde prijs kon, biologisch, of was er ergens wel iets aan de hand met
De inkoopprijzen van biologisch geteelde groenten liggen hoger dan de gangbare groenten. Ja. Zeker.
Precies, maar dat is eigenlijk
dus een conclusie.
Punt.
Ja.
Waar moet die marge dan vandaan komen? Want jij zegt, we gaan hem niet bij de boer neerleggen.
Dat ligt bij Hak.
Serieus?
Serieus.
Oké. Daarvan zullen heel veel marktpartijen zeggen, hè, maar hoezo? Dat ligt bij Hak.
Ja, het is de investering die we doen in de toekomst. Omdat we vinden dat dat we dit eigenlijk aan onze stand verplicht zijn en dat we dit op deze manier willen doen.
Ja, maar dat kan niet alleen maar weldadigheid zijn. Daar moet een marktidee ook achter zitten. Waarom snijden jullie daarbij in eigen vlees?
Nou, ik denk sowieso dat als je kijkt naar de marktontwikkelingen, er komen bijvoorbeeld steeds minder bestrijdingsmiddelen beschikbaar. Dus dat middelenpakket wordt steeds kleiner. De klimaatextremen, de weersextremen nemen toe. Dus een logisch gevolg is eigenlijk dat prijzen sowieso zullen stijgen. Dus het is ook een marktontwikkeling. De markt ontwikkelt zich op een manier naar een duurzamere teelt. Zij het vrijwillig of gedwongen. Maar dat daar iets gebeurt, dat is dat staat voor mij als een paal boven water.
Veranderen omdat het niet anders kan. Een verfrissende blik op het bestrijdingsmiddelenvraagstuk. maar ook een broodnodige. Als iets me duidelijk is geworden in de afgelopen 3 seizoenen Red de Lente, is dat weinig milieuproblemen zo hardnekkig zijn, commerciële belangen zo vertakt en verankerd en de politieke wil zo vluchtig als wanneer het gaat om bestrijdingsmiddelen en de verspreiding daarvan door onze leefomgeving. Gedurende de 3 seizoenen heb ik gezien hoe bewustwording rondom dit onderwerp onder het brede publiek flink groeide. Tegelijkertijd blijkt uit de harde cijfers dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen over de gehele linie vooralsnog nauwelijks afneemt. Daarbij worden vooruitstrevende plannen om gebruik te reduceren met het aantreden van het nieuwe kabinet met enthousiasme overboord gegooid. De nieuwe minister van Landbouw, Femke Wiersma, verklaart dat gebruik alleen op vrijwillige basis omlaag hoeft. Maar zoals akkerbouwer Dingeman Burgers in de eerste aflevering van Red de Lente al aangaf, niet zo gemakkelijk als een chemische oplossing. Het is dus niet realistisch te verwachten dat gebruikers van pesticiden uit eigen beweging die gemakkelijke oplossing aan de kant zetten. Om echt een afname van pesticidengebruik voor elkaar te krijgen, is sturing nodig. En aangezien duidelijke sturing uit Den Haag ontbreekt, is het des te belangrijker dat grote marktpartijen bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Door een eigen, bovenwettelijke koers uit te stippelen, creëren ze voor zichzelf de duidelijkheid voor de lange termijn die vanuit de politiek telkens maar niet komt. Daarbij helpt dat steeds meer partijen, van supermarkt tot consument en van wetenschapper tot boer, beginnen te begrijpen dat de huidige mate van pesticidengebruik vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt onhoudbaar is. Als we een stabiel en gezond landbouw- en voedselproductiesysteem willen waarborgen voor de toekomst, zal dat moeten met veel minder bestrijdingsmiddelen. Iets wat Rachel Carson al 62 jaar geleden duidelijk maakte in Silent Spring.
The balance of nature is built of a series of interrelationships between living things and between living things and their environment. You can't just step in with some brute force and change one thing without changing a good many others. Unless we do bring these chemicals under better control, we are certainly headed for disaster.
Dit was de laatste aflevering van Red de Lente, seizoen 3. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Red de Lente wordt geproduceerd door Peter Leendertse, Margot Veenenbos, Gera Clemens en Petra Rietberg van CLM Onderzoek en Advies en door mijzelf, Dirk de Bekker van Handstand Media. De interviews, montages en muziek zijn van mijn hand. De podcast is financieel mede mogelijk gemaakt door Telersvereniging Addenda, Triodos Foundation, Schoonwater voor Brabant, Natuur en Milieu, de provincie Gelderland en Evides.